Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het vierde zestal. En Philpott heeft hem uitgesproken op 3 augustus 1843 op een donderdagavond in Londen. De titel is De Verwachting van de Huichelaar, naar aanleiding van Job 27, vers 8 tot en met 10. Want wat is de hoop des huichelaars, ofschoon hij gewonnen heeft, wanneer God zijn ziel zal uittrekken? Zal God zijn geroep horen als benauwdheid over hem komt? Zal hij zich verlustigen in de Almachtige? Zal hij God aanroepen ten alle tijden? Wat zou toch wel het voorname onderwerp geweest zijn waarover Job en zijn vrienden zo ongelijk dachten? Mijn vrienden, dat was alsof Job een huichelaar was, ja of nee. Zijn vrienden hem door zulke zware rampen verdrukt ziende, terwijl zulke driftige en weerspannige uitdrukkingen zijn mond ontglipten, kwamen gezamenlijk in hun gemoed tot dit besluit, dat een kind van God aan de ene zijde nooit zulke zware bezoekingen van de hand des Heren te verwachten heeft, en aan de andere zijde nooit zulke gemelijke en weerspannige taal uit de mond van de ware gelovige gehoord kon worden. Derhalve moest Job dan maar een huichelaar zijn. Job daarentegen was er wel van overtuigd dat hij niet aan schuldig stond. Waarom de Heere zijn hand tegen hem had opgeheven, wist hij niet, en waarom zijn ziel aan zulke afmattende en rampzalige toestand overgelaten was, kon hij niet begrijpen. Maar het was hem uit de vorige bedelingen Godsmens zijn ziel, als ook uit de bevinding die de Heer in zijn hart gewerkt had, zo ontwijfelbaar zeker dat hij niet diegene was waarvoor zijn vrienden hem hielden. Aan zulke beschuldiging wilde, nog kon hij zich onderwerpen of toegeven, en God zelf wist dat Job in deze gelijk had, en dat hij, hoe verontrust ook in zijn gemoed zijnde, en welke eigen gerechtigheid zich in hem ook mocht schuilhouden, nochtans vrij was van deze aantijging. Bij wijze van antwoord dan op de aanklacht van zijn vrienden brengt Job enige merktekenen en toetsen bij waarvan hij wist dat hij ze bezat en dat de huichelaars daar geen deel aan hadden. Hij zegt, zal hij zich verlustigen in de Almachtige? Zal hij God aanroepen ten alle tijd? Job was er ten volle van overtuigd dat geen huichelaar ooit tot het bezit van deze merktekenen kwam. En dat hij in weerwil van al zijn list en loosheid nooit deze twee toetsen kon doorstaan. Doch alleen wij ons verder over dit gedeelte van het onderwerp uitlaten, zal het nodig zijn om het voorgaande gedeelte van de tekst na te gaan. En mij dunkt dat wij dat niet eenvoudiger en beter kunnen doen dan dezelfde zonder enige verdeling na te gaan en te zien welk licht de gezegende geest erop geliefd te werpen. Wij beginnen dan allereerst met de aanwijzing van het karakter voorgesteld onder de naam van huichelaar. Wie hebben wij door dat woord te verstaan? Dat betekent tenminste, zo wij menen, een toneelspeler. Iemand die zich een hoedanigheid aanmatigt en een karakter voorstelt dat geheel vreemd aan hem is. Iemand welke niet de man is die hij zegt te zijn. Zie daar een uitleg, zo eenvoudig en zo kort mogelijk, van het karakter van de huichelaar. Doch het schijnt mij toe dat er twee klassen van deze personen zijn. De een die weet dat hij een huichelaar is, en de andere die niet weet dat hij tot die mensen behoort. Daar zijn er die anderen bedriegen, alhoewel ze zichzelf niet bedriegen, en anderen die zichzelf bedriegen, hoewel zij anderen niet misleiden. Dus geloof ik dat er zijn die weten dat het met hen niet recht is, en evenwel hebben zij zich nooit tot een hart doorzoekend God gewend, opdat hij hen oprecht zou maken. die weten dat zij de godsdienst omhelzen uit verkeerde oogmerken en snode beweegredenen, en dat ze nooit door de geest van God in enig gedeelte van de waarheid geleid zijn. Maar ten voordele van enige vleeselijke begeerte hebben zij een belijdenis aangenomen, zonder enige kracht van boven in hun hart te hebben gevoeld. De anderen daarentegen, en hun aantal is veel groter dan de eerste en bij menigten in de belijdende kerk te vinden, zijn personen welke de Satan zo misleidt, die zo onbekend zijn met zichzelf en met God met wie zij te doen hebben, en hebben zulk een dichte sluier van bedrog over hun harten verspreid, dat zij zelf bedriegers zijn, overeenkomstig met Paulus' woorden. En het is een plechtige verklaring, verleidende en wordende verleid. Niet alleen bedriegen zij anderen, maar ook misleiden zij zichzelf. Niet door snode, bedriegelijke huichelarij, maar vertrouwende dat zij oprecht zijn, leren zij dan slechts hun onoprechte toestand als benauwdheid over hen komt en God hun zielen uittrekt. En dat het onze aandacht niet ontgaat dat geen van deze twee klassen van mensen, gewoonlijk gesproken, nooit bekommerd of benauwd zijn vanwege hun huichelarij. De eerste niet, omdat hun conscientie met een brandijzer is toegeschroeid, en de tweede niet, omdat zij ten volle overreed zijn dat zij oprecht zijn. Zodat ik geloof dat wij het als een aangename en algemene waarheid ervoor mogen houden, dat zij, die geoefend worden met benauwdheid, twijfelingen en vrezen vanwege huichelarij, geen huichelaars zijn, en dat, aan de andere zijde, die met onbeschaamde voorhoofden en ijzeren halzen de beschuldiging van huichelarij met grote ijver van zich zoeken af te werpen, juist, kon gij dan maar slechts één blik in hun harten slaan, maar dat zij juist wezenlijk aan die aantijging schuldig zijn. En zo is het ons dan duidelijk geworden wie wij voor een huichelaar hebben te houden. Zien wij nu verder welke zijn verwachting, zijn hoop is. Want wat is de hoop van de huichelaar? Hij heeft dus een hoop. De Heilige Schrift spreekt van tweeërlei hoop. Er is een hoop die niet beschaamd maakt. Goede hoop door genade. Een hoop welke als een anker der ziel zeker en vast is en gaat in het binnenste van het voorhangsel. De hoop die als een zuster naast geloof en liefde staat. En de hoop waardoor de ziel zalig is. Maar er is een andere soort van hoop waarvan ook in de Schrift gesproken wordt en die zij met bijzondere en onuitwisbare kentekenen bestempeld heeft. Zij wordt bijvoorbeeld vergeleken bij een huis der spinnenkop, een spinnenweb. En deze gelijkenis werpt een bijzondere licht op derzelver gesteldheid. Want wat is een spinnenweb? Het is, hoe kunstig ook geweven, een vuil ding, gesponnen uit de schepsels eigen ingewanden, slechts de voornemen hebbende om het vangen van vliegen, maar wordt door de eerste goede windvlaag vernietigd en weggevaagd. Breng dat nu eens over in het geestelijke, de hoop van de huichelaar, die heeft haar oorsprong uit hemzelf. Zij vloeit niet voort uit enig getuigenis van God in zijn conscientie, of enige bedeling van de geest aan zijn ziel, of enig uitgaan van zijn genegenheden tot de Heer Jezus, nog uit enige ontdekking van Gods tegenwoordigheid of welbehagen, maar zij is gesponnen en met alle krachtsinspanning voortgebracht uit zijn eigen vuile hart. Zoals de spin haar webben uitzet om tot haar voeding en instandhouding de vliegen te vangen, alzo spreidt de huichelaar zijn hoop voor de ogen van de mensen uit, opdat hij die brommende vliegen, die rondom de godsdienstige wereld zweven, zou vangen, en zich voeden met hun vleierij en toejuiching. Maar gelijk het spinnenweb zal zij weggeblazen worden bij de eerste ontploffing van Gods toren. Door het eerste geblaas van zijn neusgaten zal zij worden weggevaagd en geen spoor meer na zich laten. Maar de Heilige Geest, de Heilige Schrift, geeft bij Job 8 een andere beschrijving van deze hoop.
en heldert dat door een andere gelijkenis op. Daar staat: verheft zich de bieze zonder slijk, groeit het rietgras zonder water. Als het nog in geringheid is, hoewel het niet afgesneden wordt, nochtans verdort het voor alle gras. Alzo zijn de paden van allen die God vergeten, en de hoop van de huichelaar zal vergaan. De hoop van de huichelaar wordt hier bij de bieze en het rietgras vergeleken. En waar vindt men hun standplaats? Niet in de voortvlietende stroom, maar in die vuile, stilstaande sloot. Zij groeit vanuit de modder, en in de modder vindt zij haar bestaan en onderhoud. Drogen de modderige wateren slechts op, ziet, zij verdort voor enig ander gras. Zo ook is de hoop van de huichelaar niet een boom die in een goede grond staat. Zij vindt niet haar stevig en vast fundament in het werk, het bloed, de liefde, de genade en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Maar zij groeit als een vergaande bieze uit de modder en het slijk van zijn eigen bedorven natuur. Zij is niet een boom die aan het water geplant is en zijn wortelen uitschiet aan een rivier en wiens loof altijd groen is. Maar een ellendige bieze die in een stilstaande poel staat en verwelkt en sterft terwijl zij nog groen is, zodra de sloot enigszins opdroogt. Maar laat ons zijn gewin overwegen. Wat is de hoop van de huichelaar, of schoon hij gewonnen heeft? Hij heeft dus een zeker voorwerp in het oog, hetwelk hem dikwijls vergund wordt om te verkrijgen. Maar zijn streven naar gewin is niet noodzakelijk, noch voornamelijk bestaande in de vermeerdering van zaken, geld of vuil gewin. Dat kan inderdaad gebeuren dat een mens een belijdenis van de godsdienst aanneemt omwille van vuil gewin, maar wij kunnen dat gewin waarvan hier gesproken wordt niet tot die ene zaak bepalen. Zo hij zijn voornemen op een wijze verkregen heeft, het is zijn gewin, en dat scheen Job hier te kennen te geven, daar hij geen melding maakt van enig bijzonder voorwerp, maar de aard van dat gewin onbepaald laat. Want wat is de hoop van de huichelaar, of schoon hij gewonnen heeft? God laat hem dan zijn doeleinde verwerven, en is dit misschien geld, terwijl hij mogelijk ieder plan dat zijn volk zich voorneemt, verijdelt. En elk vooruitzicht dat zich aan hen voordoet, wegneemt, terwijl hij gedurig hen tot armoede brengt. En nimmer hen voorspoedig doet zijn in enige zaak. Terwijl ieder ontwerp dat de huichelaar ter hand neemt, bloeit en wel slaagt. En gelijk de verlichte Midas alles goud onder zijn handen wordt. Laat hij bijvoorbeeld enige bezigheid beginnen onder de minst belovende omstandigheden, een winkel oprichten in de meest afgelegen buurt, en alles gaat voorspoedig, hij vindt veel begunstigers en alle dingen lukken hem. Maar ik heb zojuist al opgemerkt dat wij zeer zouden mistasten wanneer wij deze zijn verkrijging tot vuil gewin bepaalden. Elk mens heeft een bijzonder voorwerp op het oog en in de verkrijging van dat voorwerp bestaat zijn gewin. Zo kan bij menigeen de goedkeuring van anderen een voorwerp zijn van al zijn streven. De goede gedachten van zijn natuurgenoten, geëerd en verhoogd worden, zijn geliefkoosde oogmerk zijn. Mogelijk is een zodanige sterk van geheugen en ervaren zijn in de schriften, zeer vloeiend in dezelfde aanhalingen, verwerft hij enigszins de goedkeuring van hen die hem horen, en dat rekent hij zijn gewin. Of hij kan zijn verstand verrijkt hebben met de kennis van de waarheid van de schrift, veel teksten met grote bekwaamheid met elkaar in verband brengen, en zo het woord verklaren, en het kan hem tot groot vermaak strekken zichzelf te betrouwen te zijn een leidsman der blinden, een licht voor degenen die in duisternis zijn, en een onderrichter van de onwijze en de leermeester van de onwetenden. Hoewel hij al die tijd slechts de gedaante van de kennis en de waarheid in de letter bezat, of hij bezit misschien de gave van het gebed, en die gave blinkt wellicht zo in de ogen van naamchristenen, dat zij er hun goedkeuring aan hechten. En zo kan dit ellendig schepsel zijn oogmerken gewinnen in het ontvangen van de goedkeuring van anderen over zijn gaven. Of het kan zijn, en dit is misschien de meest algemene zaak van allen, dat dit gewin, zijn streven, bestaat in een goede mening van zichzelf. De goede mening van anderen wordt slechts nu en dan vernomen, en dan nog vaak onwillig. Maar onze eigen goede mening, welk een standvastige gezellin is die? Zij ligt met ons neder en zij staat met ons op. Er is niemand die haar tegenstaat. En zij laat altijd haar zoete vleierij in onze oren klinken. Indien een mens slechts de goede mening en de goedkeuring van zichzelf wegdraagt, dan heeft hij een voortdurende bron van vermaak voor zijn eigen gemoed geopend. Er is derhalve een grote menigte mensen die huichelaars worden, louter door goede gedachten van zichzelf te hebben, en zij zullen alle middelen in het werk stellen om deze doeleinden te bereiken. Zijn zij door een belijdenis te verwerven? Een belijdenis zal het hun aanbrengen. Is het te verkrijgen door aanneming van de waarheden? Het zal door de waarheden verworven worden. Of door het spreken van bevinding? Dat spreken zal het hun doen bereiken. Of door een nederig voorkomen? Het zal geschieden. Door de verrichtingen van milddadigheid? Het zal niet achterblijven. Welk voorwerp de huichelaar ook op het oog mag hebben, hij zal geen kunstgreep ongemoeid laten om zijn doel te verkrijgen. En God laat het hem toe. Hij handelt niet met hem gelijk hij met zijn kinderen doet, want die laat hij niets toe, wat niet tot hun wezenlijke geluk en welvaren is. Maar hij handelt in het geestelijke met hen, gelijk gij in het natuurlijke met uw kinderen doet. Als gij kinderen hebt en gij ziet hen al spelend op de straat kwaad bedrijven of twisten, dan loopt gij erheen. Of geroept gij naar huis en indien gij het meent noodzakelijk te zijn, dan kastijdt gij hen. Toch ziet gij door het venster andere kinderen vechten en ruzie zoeken, gij bemoeit u daar niet mee en u neemt er geen kennis van. En waarom niet? Om de eenvoudige reden dat het uw kinderen niet zijn. Waren het de uwe, gij zoudt een veel eerder streng straffen dan hen dingen te laten doen die verkeerd en kwaad zijn. En zo is het ook met hen die Gods kinderen zijn en die dat niet zijn. De Heere laat de huichelaars de mate van hun ongerechtigheid volmaken. Hij ziet dat aan dat hun ogen uitpuilen van vet en dat zij de inbeelding des harten te boven gaan. Doch hij zet hen op gladde plaatsen en zij worden als in één ogenblik tot verwoesting. Het verwonder u daarom niet dat de goddeloze en de huichelaar voorspoed in deze wereld heeft en gerust en zeker is in Sion, terwijl gij in armoedige omstandigheden of beproefd en geoefend van gemoed zijt. Het ontzette en verdriette u dan niet dat gij ieder oneerlijk plan en voornemen hem gelukken ziet, terwijl al uw eerlijke ontwerpen in duigen vallen en verijdeld worden. God heeft iets beters voor u bescheiden. Hij kastijdt u derhalve met verdrukkingen, gelijk een kind. Maar hij heeft een eeuwige wraak over hem uitgedacht. En daarom heeft hij zijn deel in dit leven. Ja, daar wacht hem benauwdheid. Overwegen wij dezelfde volgens de woorden van onze tekst. Zal God zijn geroep horen wanneer benauwdheid over hem komt? Het blijkt dus dat er een tijd zal komen wanneer de huichelaar met benauwdheid zal omvangen worden. En welke die tijd is, heeft ook de gezegende Heilige Geest niet achtergehouden. Want we lezen in onze tekst, want wat is de hoop van de huichelaar, ofschoon hij gewonnen heeft, wanneer God zijn ziel zal uittrekken? En dat is de tijd der benauwdheid voor hem, als God zijn ziel zal uittrekken. Wanneer hij op zijn sterfbed zal staan voor het aangezicht van een vertorende God en zijn ziel zo de eeuwigheid zal ingaan. Het is voor mijn gemoed een aangename zaak dat de tijd van de huichelaars benauwdheid hier zo verschillend aangetekend staat, terwijl het ons aanwijst dat hij geen zielsbenauwdheid heeft voordat zijn stervensuur daar is. Hebben gij en ik daarom nu reeds enige kennis aan zielsbenauwdheid en droefheid, dan hebben wij dit merk niet tegen ons. Zijn belijdenis van de godsdienst gaat zonder kronkeling. Zijn godsdienst begon nog, zette nooit voort met onrust. Die van hem was een gemakkelijke, zonder bekommering, een vleesbehagend pad, van het begin tot het einde. Hij kende nimmer dat zuchten, kermen, schreien en roepen van de ziel. Hij keerde zich nooit op zijn leger, vol angst en bitterheid van de ziel, al om en om. Zijn conscientie leed en bloeide nooit onder wonden, striemen en etterbuilen. In al zijn belijdenis van de godsdienst is hij, door zijn gehele leven opgeruimd, gerust en goedsmoeds geweest. Maar dan, wanneer God opstaat om zijn ziel uit te trekken, wanneer de toren van de Almachtige, de voorsmaak en het beginsel van de eeuwige wraak in zijn ziel begint te branden, en zijn conscientie beangst maakt, dan wordt hij voor de eerste maal benauwd en bedroefd. Maar uit zijn benauwdheid zal hij dan tot God roepen. En zo lezen wij in de tekst, zal God zijn geroep horen? Nee, geenszins. En waarom zal God zijn geroep niet horen? Heeft hij dan niet beloofd zijn oor tot de roepende en de kermende te zullen wenden? Ja, dat heeft hij gezworen. Maar niet tot het geroep van de huichelaar. Hij heeft nimmer gezegd diens geroep te zullen opmerken. Wanneer een mens zijn gehele leven lang met God de spot gedreven, hem in zijn aangezicht gehoond, hem steeds getergd en zijn volk bedrogen en gekweld heeft, wanneer die mens tot zijn uiterste komt en op de rand van de eeuwigheid gebracht is, dan zullen de natuurlijke overtuigingen ten laatste zijn vleeselijk gemoed een uitroep afpersen en zal God dat geroep horen? Nee, zeg ik, God zal dat geroep niet horen, terwijl het niet het geroep is van een kind, niet het geroep hetwelk de Heilige Geest in het hart werkt, niet de verzuchtingen van een verbroken hart en een verslagen geest in de oren van een opmerkend God. Het is niets dan het gevolg van natuurlijke overtuigingen. En nooit beloofde God dat te zullen horen en te beantwoorden. En bovendien is het niet zozeer een roepen tot God om ontferming en genade, als wel een huilen uit vrees en angst, gelijk de Heere bij Hosea 7 zegt. Zij roepen ook niet tot mij met hun hart, wanneer zij huilen op hun legers. Doch hoe het dan ook mogen zijn, hij heeft tevoren God nooit aangeroepen. Het was bij hem alles wel, zeker en vrijmoedig. Ik geloof het zeker, dat zo hij hier geweest was, hij zou met alle macht de opgegeven zang, die van verzekering sprak, luid meegezongen hebben. Ja, ik twijfel niet of zijn stem zou boven de menigte zijn uitgekomen. En hoe geruster en zekerder hij was, des te meer zou hij zijn stem verheven hebben. Maar daar was bij hem geen roepen als hij alleen in zijn kamer was. Wanneer hij bij het vuur zat of met zijn hoofd op de handen leunde, ging er geen kermend gebed uit zijn ziel tot God op. Wanneer hij zich door zijn dagelijkse bezigheden omringd zag, was er in hem geen verborgen zucht, dat de Heere hem in genade mocht aanzien en zegenen. Zijn godsdienst bestond nooit in een zuchten en roepen tot de Heere, maar was van haar eerste tot het laatste een samenweefsel van bedrog, geveinsdheid en huichelarij. Zo zagen wij dan wie en wat hij is. Laat ons nu eens overwegen wat hij niet is. De Heilige Geest, sprekende door Job, legt in de tekst zekere toetsen en kenmerken neer, welke men bij dit ellendige karakter, niet tegenstaande al zijn gewin, tevergeefs zou zoeken. Hoewel Job wist dat zij de bezitting van zijn ziel waren. Hij zegt, zal hij zich verlustigen in de Almachtige? Zal hij God aanroepen ten alle tijd? Alsof hij zeggen wilde, gij beschuldigt mij van huichelarij, mijn vrienden. Niet tegenstaande gij mij reeds jaren gekend hebt en de bedelingen van God met mij in een verleden tijd hebt opgemerkt, nochtans nu, terwijl deze ellende mij overkomen zijn, nu beschuldigt gij mij van de vuilste, de zwaarste van alle zonden. Gij ziet mij aan voor een huichelaar. Maar ik vraag u in alle ernst en antwoord mij als eerlijke mensen, roept als de huichelaars die gij immer kende u voor de geest en beschouwt hen in hun onderscheiden klassen, weegt en meet hen in hun verschillende gedragingen En zeg mij dan of gij in een van hen deze twee kenmerken aantreft, of hij zich zal verlustigen in de Almachtige, en of hij God zal aanroepen ten alle tijd. Gij kunt er wel op rekenen dat zij sprakeloos voor hem zullen gestaan hebben. Niemand van hen kon zeggen dat zij, onder al de huichelaars welke ze ooit hadden aangetroffen, er één gekend hadden die deze twee proeven kon doorstaan. Overwegen wij nu die twee kenmerken, beide afzonderlijk, het zich verlustigen in de Almachtige en het aanroepen ten alle tijd. Het eerste is dan, hij zal zich verlustigen in de Almachtige. Nee, in geenen delen. En waarom niet? Omdat hij bij al zijn zichzelf aangematigde godsdienst nooit een deelgenoot ener nieuwe natuur was, nooit door de Heilige Geest was wedergeboren, hem nooit een nieuw hart gegeven, noch een nieuwe geest in zijn binnenste gesteld was. In één woord, dat er aan hem nooit een inwendig, geestelijk en bovennatuurlijk vermogen, waardoor alleen God kan gezien en gekend worden, is meegedeeld geworden. En dat was een van de voornaamste redenen waarom hij zich niet in de Almachtige verlustigde. De natuur, hoe schoon ook gepolijst, hoe glad ook vernist, kan nooit opklimmen tot een geestelijke kennis van de eeuwige wezenlijkheden. Veel minder tot een geestelijke omgang en gemeenschapsoefening met de volzalige God. Maar behalve dit heeft het de Heere nooit enigermate zijn barmhartigheid en genade zijn ziel meegedeeld. En dientengevolge zal hij zich nooit verlustigen in de Almachtige. Trouwens, wat geeft het te kennen, zich te verlustigen in de Almachtige? Wat geeft een bevrediging te kennen? Van nature zijn God en de mensen in oneenigheid. Er is een sluitboom tussen hen gesteld. De zonde is tussen beiden gekomen en heeft de oorspronkelijke band die God met het schepsel samensnoerde aan stukken gereten. De mens is geworden vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid die in hem is, door de verharding des harten. Hij is in zonde geboren en het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En daarom heeft hij vereniging, bevrediging en verzoening nodig. En opdat deze vereniging aangebracht zou worden, moet er een uitwendige en inwendige bevrediging plaats hebben. De zonde moet weggenomen en gerechtigheid aangebracht zijn. God moet een welgevallen in de zondaar hebben, voordat de uitwendige bevrediging kan plaats hebben. En deze werd aangebracht door die ene offerande van Christus aan het kruis, toen hij met één offerande in eeuwigheid volmaakte allen die geheiligd worden. En daarom zegt de apostel, en opdat hij die beide met God in één lichaam verzoenen zou door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Maar benevens deze uitwendige is er ook een inwendige bevrediging. Overeenkomstig de woorden van Paulus in Romeinen 5. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Deze bevrediging te ontvangen wil zeggen in ons hart en in onze conscientie de bevrediging die Christus door de plaatsvervanging van zijn geheiligde persoon aanbracht, te verkrijgen en te genieten en met al de toegenegenheden van onze ziel de Heer Jezus Christus als de middelaar tussen God en mensen aan te nemen en te omhelzen. Maar de rampzalige persoon, die ellendige huichelaar, waarvan in de tekst gesproken wordt, kende nooit de vijandschap van zijn vleeselijk gemoed. De zonde werd hem nooit in haar verschrikkelijke gedaante kenbaar. De vervreemding van zijn hart van God is hem tot hiertoe onbekend gebleven. Hij kende nooit iets van de vloek van Gods wet. En terwijl hij nooit op een bevindelijke wijze oneenigheid kende, zo kon hij ook niets op een bevindelijke wijze weten van bevrediging. Ook waren zijn ogen niet verlicht geworden, noch zijn hart aangedaan of hem kracht meegedeeld om de Heer Jezus als de bevrediger van de kerk met God te omhelzen. En daarbij heeft Jehovah God de Almachtige nooit zijn liefde enigszins in zijn ziel neergelaten, of hem een proef en bewijs van zijn tegenwoordigheid meegedeeld. Hij heeft nooit het woord gevonden en dat opgegeten. Het is nooit zijn spijs geweest en het bevonden zoeter te zijn dan honing en honingzeem. Zijn genegenheden strekten zich nooit uit tot daar waar Jezus zich ter rechterhand Gods. Hij heeft nooit genoten, gevoelig genoten, de waarheden van het evangelie. Nog waren ze zijn ziel een vergasting, als zijnde vette dingen vol merg en goede wijn tot zijn droesem gelouterd en gereinigd. Bij al zijn godsdienst genoot hij nooit het minste inzicht van de waarheden die hij beleidt te geloven, want zij hadden geen plaats in hem, gelijk de Heere tot de Joden zeide, mijn woord heeft in u geen plaats. De waarheden van het evangelie werden nooit in zijn hart gegrift, nog waren zijn geestelijke spijs en drank, nog het element voor het leven zijner ziel. De tekenen van Gods gunst waren nooit zijn gelukzaligheid en zijn hemel, ja, hij kon er zich volkomen buiten vergenoegen. Inderdaad, had hij zijn zogenaamde godsdienst niet gehad, hij was gelukkiger geweest dan nu, want zijn hart was in de wereld, in de dingen van het zin en zienlijk als bedolven. Geheel zijn belijdenis was zieloos, zonder leven, en daarom kende hij niet dat begeren, dat hijgen naar God, gelijk het hert schreeuwt naar de waterstromen. Hij genoot nooit een gezegende omgang en verkeer met de Almachtige, nog wandelde en sprak met hem gelijk als een vriend spreekt met zijn vriend. Hij zocht nimmer de eenzaamheid, opdat hij zonder verstoring met God zou kunnen verkeren. Hij verborg zich nooit in de binnenkamer, noch stak zijn hoofd in zijn peluw, opdat hij in het verborgene met de Almachtige zou onderhandelen. Hij genoot nooit de tegenwoordigheid Gods, noch treurde over zijn afwezigheid. Nooit zocht hij zijn gunst, noch vreesde zijn fronsend aangezicht. Zijn hart verhief zich nooit tot de Heere, opdat hij mocht neerdalen en zijn ziel zegenen. Zodat al zijn belijdenis, zijn gewin en zijn hoop ijdel en tevergeefs was, terwijl hem deze ene grote zaak ontbrak, zich te verlustigen in de Almachtige. Geestelijke blijdschap en vertroosting waren zijn ziel altijd onbekend. Zij waren zijn bevinding uitheems en zijn gewaarwording vreemd. En nu? Gij twijfelde, vrezende, beangstigde en geoefende ziel, kende gij nooit iets van dat zich te verlustigen in de Almachtige? Werd uw ziel nooit uitgehaald in een onuitsprekelijk hijgen en verlangen naar de gezegende genietingen zijner tegenwoordigheid? Was het nooit uw hartgrondige uitroep, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En zeide gij nooit tot Christus, gij zijt al mijn zaligheid en mijn ganse begeren. Kende gij nooit een voorwerp op aarde, het welk uw ziel zozeer behaagde dan de Heere Jezus Christus? Was er nimmer een voorwerp, het welk gij zo met de armen uw toegenegenheid omhelsde dan zijn heerlijke persoon? Was er niets dat zozeer uw hart vertederde, bewoog en gaande maakte dan een besef zijner stervende liefde? Is dit zo, dan zijt gij geen huichelaar, noch kunnen alle mensen en duivelen ter wereld u een zodanige maken, want gij zijt iemand die zich verlustigt in de Almachtige. God zelf heeft dat aangewezen als een onuitwisbaar merkteken zijner kinderen, als een bewijs hunner oprechtheid, en hij heeft het in deze brandende letters van een eeuwigdurend licht aangetekend, als een getuigenis voor hen zowel, als een kenmerk tegen allen, die hoe hoog ook geacht, of wandelende naar hun belijdenis, zonder kennis daaraan leven en sterven. Maar de Heere heeft nog een tweede proef in de tekst neergelegd, en dat is, zal hij God aanroepen te aller tijd? Nee, geenszins. Hoe schoon is de aanschouwing van de bewijzen die de Heer ons in de schrift gegeven heeft. Wanneer wij deze twee bewijzen enigszins nader beschouwen, dan zullen wij opmerken hoe wijs zij samengevoegd zijn. Immens zullen er ongetwijfeld levende zielen zijn die zeggen, de toets, zo even aangeroerd, die is mij te hoog. Ik vrees dat ik mij niet in die Almachtige verlustig. Dat durf ik niet te zeggen, en daarom kan ik die niet bereiken. Mijn hart is zo verhard, mijn geloof zo zwak, mijn liefde zo nietig. Mijn genegenheden gaan zo naar het zin en zienlijke uit. En mijn ziel wandelt zo vaak in zulke donkerheid, dat ik de proef niet zal kunnen doorstaan. Mij verlustigende in de Almachtige, daarvan schijn ik buitengesloten te zijn. Goed, maar de Heere heeft u daarom nog niet afgewezen, terwijl gij tot die toets niet komen kunt. Hij geeft u hier aan anderen, ontneemt daarom de eerste toets u alle hoop, de tweede verschaft u een nieuwe. Zal hij God aanroepen ten alle tijd? Ziet de wijsheid van de Heilige Geest in de optekening van deze woorden. De mensen menen soms het woord van God te kunnen verbeteren. Zij brengen er deze verandering in en maken die wonderlijke verbetering, maar inderdaad bederven zij Gods woord door het met hun oordeelkundige vingers aan te raken. Veronderstel eens dat de woorden te aller tijd verplaatst waren, en wat zou dan de uitwerking zijn? Zal hij zich te aller tijd in de Almachtige verlustigen? Zal hij God aanroepen? Die enkele verplaatsing van de woorden zou de beide toetsen of proeven bederven en verwoesten. Want waar is die mens die zich altijd in de Almachtige verlustigt? En zelfs de huichelaar kan en zal God eens in zijn leven aanroepen, wanneer benauwdheid over hem komt en God zijn ziel zal wegnemen. Zodat door die verandering beide de proeven bedorven en vernieuwd zouden worden. Maar beschouwen wij de woordjes te aller tijd, zoals zij in betrekking staan met het aanroepen van God, dan zien wij hoe gepast en voegzaam zij daar staan, in overeenstemming met de bevinding van een levende ziel, en hoe zij de biddeloze huichelaar alle wijkplaats ontnemen. Roept hij dan God niet ten aller tijd aan? Och nee, gij hoort nimmer dat hij God aanroept, als alleen dan, wanneer God zijn ziel uittrekt. En dan, als hij zo zijn ellendige ziel in een nimmer eindigende eeuwigheid zal uitblazen, huilt hij op zijn leger en roept tot God om barmhartigheid en verschoning. Maar van hem kon nooit gezegd worden dat hij te aller tijd God er aanriep. Het was nimmer in hem door de hand des geestes gewerkt. En dan juist bidt hij wanneer hij de hel voor zich geopend ziet, waarin hij weldra voor eeuwig gedompeld zal worden. Maar de levend gemaakte kinderen Gods zijn door deze toets gekenmerkt, dat zij God te aller tijd aanroepen, dat is, zij zijn een biddend, kermend, roepend en zuchtend volk. Zij roepen God al aan ten aller tijd. Zij roepen hem niet eenmaal, tweemaal of weinige tijden van hun leven aan, maar het is meer of minder hun dagelijkse en gewoonlijke oefening en werkzaamheid. Maar wat zegt het om God aan te roepen? Gij zult al reeds opgemerkt hebben dat het geroep en het aanroepen hier van elkaar verschillend is. We lezen niet, zal God zijn aanroepen horen, maar zal God zijn geroep horen. Ook wordt er niet gezegd, zal hij te aller tijd tot God roepen, maar zal hij God aanroepen te aller tijd. De Heilige Geest heeft hier dus een onderscheid gemaakt en ons aangewezen dat iemand tot God kan roepen, hoewel hij hem niet aanroept. Wij lezen in Genesis 4, toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. En in het begin van het zesde hoofdstuk, het welk hiermee verbonden is, lezen wij, en het geschiedde, als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. Zo zien wij de samenhang, want hoofdstuk 4 en 6 zijn nauw aan elkaar verbonden, daar het vijfde als het ware een tussenrede vormt, dan een samenhang tussen het aanroepen van God en het zijn van Gods zonen. God aan te roepen is hem aan te roepen met een geest der genade en der gebeden, in eens mensen hart van boven ingestort. Het geeft daarom een kennen van God te verstaan. Wanneer de Heere eerst de ziel een geestelijk leven meedeelt, dan plant hij haar een geest der genade en der gebeden in. Ik houd altijd op dit kenmerk aan, terwijl ik het zo in mijzelf gevoel. Derhalve staat het bij mij vast dat, waar God ook een ziel opwekt tot een geestelijk leven, door zijn levendmakend werk op de conscientie, daar deelt hij de ziel dien geest der genade en der gebeden mee. En die geest gaat nooit uit het hart verloren, totdat de geest der gebeden verwisseld wordt met de algemene zang van lof en prijs des lams. Trouwens, ook geen mens riep de Heere aan, tenzij hem een geest der genade en der gebeden werd ingeplant. Hij mag enige formuliergebeden hebben opgezegd, hij mag zich in een eigen opgedrongen vorm hebben beholpen, evenwel heeft hij God nooit aangebeden in geest en waarheid. Ofwel, hij kan, gelijk zoveel doen, zomaar voor de vuist gebeden hebben, hij mag 's morgens en 's avonds, ja, zelfs 7 tijden op een dag neergeknield en zonder enige vorm te hebben gebruikt, overeenkomstig de gedachten van zijn hart gebeden hebben, en nochtans al die tijd geen zucht van een waar gebed in zijn ziel gehad, nog een geestelijke offerande Gode aangenaam door Jezus Christus opgeofferd hebben. Maar de ziel die God aanroept, roept hem aan door tussenkomst van de Heilige Geest, met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij heeft God voor ogen, gelijk de psalmist spreekt. Ik stel den Heere geduriglijk voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Hij heeft bij tijden Gods tegenwoordigheid in het hart, ten alle tijden de vreze Gods in de ziel. Hij aanbidt hem in geest en waarheid, en hij dient hem welbehagelijk, met eerbied en godvruchtigheid. Hij aanbidt geen onbekende Jehovah, maar die hij aanbidt kent hij, omdat God in zijn wezen en karakter geestelijk aan zijn ziel ontdekt is. En niemand kan of zal God aanroepen, totdat hij zichzelf enige mate aan hem ontdekt heeft, en zo een heigen, verlangen, hongeren en dorsten van de ziel tot hem heeft uitgelokt. Maar zoals ik al van tevoren heb aangestipt, de grote kracht van de uitdrukking ligt in de woorden te aller tijd. Wij hebben die woorden niet in hun stelligste betekenis op te vatten, dat wil zeggen, het geeft niet te kennen dat een kind van God geheel de dag steeds biddend is, maar zo het eens bewelddadigd werd met een geest der genade en der gebeden, dan verliest het nooit die geest uit het hart. Maar van tijd tot tijd, wanneer het Jehovah de Heilige Geest behaagt die geest uit te lokken en aan te drijven, stort het die in de boezem en oren van Jehovah. Bijvoorbeeld, daar komen soms tegenspoeden, droefheden en verdrukkingen voor de ziel. En wanneer die komen, zal de levende ziel steeds God aanroepen. Hij zal niet wachten tot de zon opgaat en schijnt met des Heeren aangezicht te zoeken. Hij zal niet wachten totdat er een belofte met kracht tot zijn ziel komt, aleer hij de troon der barmhartigheid met zuchten en tranen bezoekt. Maar wanneer de ziel benauwd en in de engte is, dan beginnen de gebeden en smekingen uit het hart op te stijgen tot de oren Gods. En ik geloof, zo ik iets van deze zaken weet, hoe meer een mens door benauwdheden neergedrukt wordt, zoveel te meer zal hij God aanroepen. Wanneer alle dingen wel en effen zijn, dan zijn onze bezoeken tot de troon der genade vaak flauwer en schraler. Maar wanneer de ziel belast, neergedrukt, beproefd en benauwd wordt, dan worden daardoor de smeekbeden uit onze boezem geperst, zodat de mens nooit zo biddende, zo gedurig zoekende naar des Heeren aangezicht en zijn hart voor hem uitstortend is, als wanneer hij onder zielsbenauwdheid en droefheid verkeert. Was het zo niet bij Hanna? Wat deed haar ziel voor de Heere uitstorten? Het was omdat zij in bitterheid der ziel een zeer wenende was. Zij sprak uit de veelheid van haar gedachten en van haar verdriet. Wanneer bad Hiskia, was het toen hij de schatten van de tempel aan de gezanten van de koning van Babel toonde? Oh nee! Ik durf wel te zeggen dat toen hij in zijn hoogmoed hun zijn schathuis met alles wat erin was aanwees, toen was er geen gebed in zijn hart. Maar toen de profeet tot hem kwam met de boodschap, bereid uw huis, want gij zult sterven, toen keerde hij zijn aangezicht naar de wand en hij bad tot de Heer en hij weende zeer. En wanneer riep Jona God aan? Niet toen hij slapend in het schip neerlag, Maar toen hij in de buik van de walvis was, riep hij tot een Heer uit het onderste des grafs. Dus zijn het die tijden van zielsbenauwdheid om zo te spreken, die het hart van Gods volk doet zuchten en roepen. En God zal zijn oor neerbuigen en hen horen. Want hij heeft gezegd, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Waarin ons in het bijzondere wordt aangewezen dat dat de tijd der ziel is om God aan te roepen en dat dat de tijd is wanneer God de ziel die hem aanroept zal horen en verlossen. Dat wordt ons ook aanschouwelijk gemaakt in de kinderen Israëls, welke ook voorbeelden van Gods volk waren. Toen hun het leven in Egypte bitter gemaakt werd door harde slavernij, toen riepen zij tot een Heere. Zo in hun onderscheidene ballingschappen, wanneer ze onderdrukt werden door de Midianieten, of door de Filistijnen, of door hun andere talloze vijanden, riepen zij ten alle tijde den Heere aan in hun angsten, en hij hoorde en verloste hen uit alle hun benauwdheden. En wederom, de aardse en de ondermaanse dingen zijn dikwijls zeer tegen Gods volk. Hun pad wordt door donkere wolken in de voorzienigheid omsingeld, zodat zij hun weg niet zien kunnen. En dit doet hen God aanroepen. Maar de huichelaars die gaan niet tot de Heere in wereldse beproevingen en benauwdheden. Zij kunnen bedelen en gaan om een aalmoes en leven gelijk zij het believen te noemen op de voorzienigheid, terwijl zij geen andere voorwerpen op het oog hebben dan alles wat zij kunnen aan de ingewanden van Gods medelijdende volk te ontnemen. Ofschoon een waar kind van God op zijn eenzame zolder de Heere aanroept en hem smeekt uitredding te zenden. De huichelaar zal zich tot Egypte en tot Asser om hulp heen wenden en er niets eens aan denken die van de Heere te vragen. Maar zijn wezenlijk oprecht kind dat leidend is aan armoede, zal dikwijls zijn behoeften en noden zelfs voor des Heeren volk verbergen en tot de Heeren zelf gaan en hem zeggen hoe en wat zij lijden onder tijdelijke benauwdheden. De woorden te aller tijd geven verder te kennen dat een van God onderwezen ziel onder alle omstandigheden en staten ten alle tijden bij elke gelegenheid en in elke plaats de Heeren zal aanroepen. Gods volk zal niet wachten tot de morgen of de avond komt, opdat zij bidden mogen. Als zij de straten doorwandelen, soms zelfs als zij in wereldse gezelschappen zijn, zo zij daar, hetzij door werkzaamheden of zonder te weten ingebracht werden, of als zij zich onledig houden in de onderscheidene bedrijven van het leven, zo zal er van tijd tot tijd een opheffing en een uitgaan van hun hart zijn tot God. Ze moeten God aanroepen, omdat zij zonder dat niet waarlijk gelukkig kunnen zijn. Soms worden zij terneergedrukt door schuld, belast door veroordeling en geplaagd door zware verzoekingen. God verbergt zijn aangezicht. Zij missen datgene en kunnen niet verkrijgen wat hun ziel verlangt te genieten. En dit veroorzaakt dat hun ziel in kermen en smeekgebeden tot God uitgaat, opdat hij hun ten goede mocht verschijnen. Neerkomen, zegenen en verlossen. Er kunnen hier mogelijk mensen zijn die geoefend worden, gelijk ik al wel geloof dat velen van Gods volk zullen ondervinden, alsof zij huichelaars waren. En soms kunnen zij zichzelf voor de allersnoodste huichelaar welke ooit een belijdenis van de godsdienst deed aanzien. Zij denken zichzelf zo listig en vals te zijn, alsof zij zelfs de scherpste oordeel kunnen misleiden en bedriegen. Maar indien gij met deze pijnlijke vermoedens geoefend wordt, met deze twijfelingen en vrezen, zie dan eens, en de Heere bekwame u, dat te doen in het licht van zijn aangezicht, zie dan eens op deze twee gedaanten van een geestelijk karakter. Spreek niet van uw hoop, want zij mocht een huis der spinnekoppen zijn. Roem niet van uw gaven, want zij mochten allen tezamen in het vlees bestaan. Breng niet de goedkeuringen van anderen erbij, want zij kunnen zich met u bedriegen. Maar ziet eens, indien gij met de zegen des Heeren deze twee toetsen in uw ziel gevoelt, door zijn eigen hand daarop getekend. Vindt gij ze daar, dan zijt gij geen huichelaar. God zelf heeft u door zijn knecht Job van de beschuldigingen ontheven. Kent gij derhalve dat verlustige in de Almachtige? Dat is een plechtige vraag, vrienden. Ging uw hart en ziel ooit naar de levende God uit? Gingen ooit uit uw eigen boezem genegenheden, liefde en dankbaarheid tot de Heere? Gevoelde gij ooit alsof gij hem met de armen des geloofs omhelsde en leven en sterven wilden in zijn omhelzing? Nu, indien uw ziel dit ooit ondervonden heeft, dan zijt gij geen huichelaar. En niets kan uw eigen ellendige hart of een aanklagende duivel opwerpen, dat u bewijzen kan dat gij een huichelaar zijt. Of, indien gij dit niet ten volle verwezenlijken kunt, dan wanneer gij iemand zijt die God aanroept ter alle tijd, dan zijt gij geen huichelaar. Ik bedoel niet uw familiegebeden, gezelschapsgebeden, vrouw- of mansgebeden, of uw verborgen avond- en morgengebeden. Ik spreek niet van uw regelmatige gebeden of iets anders van uw gezetheden, want ik geloof dat er dikwijls meer van Gods geest en meer smeking naar God en verlustiging in hem, in uw ongeregelde schietgebeden is. Ik bedoel uw innerlijke verzuchtingen zonder bestemde tijd, vorm en plaats, dan in al die dagelijkse gezetheden en regels waarin de huichelaars zich verlustigen. Maar ik vraag u, kent gij dat zuchten en dat roepen bij nacht, zowel als bij dag, een uitstorten van het hart in de boezem van God, van tijd tot tijd, als de Heere dat in u werkt in benauwdheid, radeloosheid, jammer en ellenden? Deze is een toets, een zeker kenmerk, waartoe geen huichelaar ooit kwam of toekomen zal. Maar indien geen van deze twee merktekenen in u bevonden worden, ach, wat moet ik dan zeggen? Wel, het is zeer te vrezen dat gij, indien gij een christen heet, dat gij een huichelaar zijt. Indien gij, door uw ganse blijdenis heen, nooit kennis had van wat het is zich in de Almachtige te verlustigen, indien gij u nooit van dat schepsel hebt afgekeerd om met God te verkeren en gemeenschap te oefenen, nooit zijn woord dierbaar en de zoetheid van het zelf in uw hart gevoeld, of indien gij niet weet wat het is, God zo aan te roepen, ter aller tijd als ik geprobeerd heb dat te verklaren, ik zeg u, dat het een zwart merkteken tegen u is, en het is te vrezen dat uw godsdienst in huichelarij begonnen, met huichelarij voortgezet, ook waarschijnlijk in huichelarij eindigen zal. Of laat mij liever zeggen, eindigen zal in een onvruchtbare benauwdheid en in een onvruchtbaar roepen, hetwelk God niet horen zal wanneer hij uw ziel zal uittrekken. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.